wil u vanmorgen eens meenemen naar de brief van Paulus aan de Galaten. En in Galaten 2, vers 4, daar gebruikt Paulus de uitdrukking valse broeders. En dat is een Bijbelwoord waarvan je kunt schrikken. Ik schrok daar in ieder geval van toen het mij een keer voor het eerst opviel. Want Paulus die lijkt daar over bepaalde mensen een heel hard oordeel te vellen. En het klinkt natuurlijk vooral heel hard in onze oren, omdat als wij het woord vals horen, dan denk je aan gemeen of kwaadaardig of zo. Maar dat is eigenlijk niet de betekenis van het woord vals in deze Bijbeltekst. In de uitdrukking valse broeders betekent het woord vals niet gemeen of kwaadaardig, maar het betekent onecht of namaak. En om uit te beelden wat vals in Galaten 2 vers 4 betekent, heb ik in mijn titeldia twee insecten laten zien. Het onderste beest, dat is een wesp. Daar heeft iedereen die wel eens met een taartje of een drankje op een terras heeft gezeten in de nazomer wel eens last van gehad. Het bovenste beest, dat is een grote fopwesp. Dat is een zweefvlieg die als twee druppels water op een wesp lijkt. Maar zo'n zweefvlieg die doet geen vlieg kwaad en die kan helemaal niet steken. Als je goed kijkt, dan kun je het verschil wel zien. Want een zweefvlieg heeft andere antennes dan een wesp. En de tekening op zijn lijf is ook een beetje anders. En bovendien vliegt een zweefvlieg heel anders dan een wesp. Want een zweefvlieg die blijft dikwijls heel stil hangen in de lucht. En dat doet een wesp niet. Maar als zo'n beest je huis binnenkomt, dan zie je natuurlijk het verschil niet onmiddellijk. Zoals een fopwesp lijkt op een wesp, zo lijkt een valse broeder op een echte. En eigenlijk is wat Paulus zegt dus toch wel scherp en ook wel een beetje angstaanjagend. Want blijkbaar zijn er mensen die sprekend op een broeder lijken, maar het niet zijn. Nou, in mijn verhaal van vanmorgen wil ik proberen om te luisteren naar wat Paulus aan de Galaten schreef. Waarom drukte de apostel zich in zijn brief zo scherp uit? En natuurlijk de belangrijkste vraag is, hoe kun je een valse broeder onderscheiden van een echte? Nou, in het tweede hoofdstuk van zijn brief, daar schrijft Paulus over een bezoek dat hij had gebracht aan Jeruzalem in het verleden. Ik sla in de tekst wel een paar stukjes over, maar ik heb de belangrijkste stukjes eruit gehaald. Hij zegt dan in Galaten 2, daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem. En ik legde hun, en dan bedoelt hij met hun de apostelen en de oudsten in Jeruzalem, het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen. En dat terwille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Dat staat eigenlijk in de eerste vijf versen van Galaten 2. Paulus die zegt hier dus twee dingen over de mensen die hij valse broeders noemt. Ze waren de gemeente van Syrië en Cilicië, waarin de apostel in het verleden werkzaam was, binnengeslopen, zegt hij. Dus het waren mensen die van buiten afkwamen, misschien wel uit het land Israël. En het tweede wat Paulus over hen zegt, is dat het tegenstanders waren van het evangelie dat Paulus in die landstreken gepredikt had. Want zij wilden eigenlijk de gemeente afbrengen van dat evangelie en Paulus was niet voor hen opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie juist zou blijven bij de mensen die hij dienen mocht. En het verschil tussen wat Paulus predikte en wat deze broeders predikten, dat blijkt uit wat Paulus er nog aan toevoegt. Terwijl Paulus in Christus Jezus vrijheid had verkondigd, wilden de binnengeslopen valse broeders de gelovigen uit de volken tot slaven maken. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten die Paulus aan het begin van Galaten 2 noemt. Nou, in het Grieks gebruikt Paulus voor valse broeder maar één enkel woord. Dat is het Griekse woord pseudadelfos. En dat bestaat uit twee delen, uit een voorzetsel pseudo en dan het zelfstandig naamwoord adelfos. En dat voorzetsel pseudo, dat had ik u eigenlijk al verteld, dat als vals wordt vertaald, dat betekent natuurlijk onecht of namaak. Wij kennen dat woord ook wel. Paulus die schreef dus niet dat de mensen die de gemeente binnen waren gekomen een boosaardig karakter hadden of hele enge mensen waren. Het waren geen roofzuchtige wolven die de gemeente bewust schade wilden toebrengen. Maar toch is natuurlijk wat Paulus schreef heel ernstig. Want in de gemeente waar de apostel onderwijs gaf, waren er mensen binnengekomen die broeders leken te zijn, maar in werkelijkheid waren ze dat niet. Nou, een tweede stukje van het woord pseudadelfos, dat Paulus gebruikt in Galaten 2 vers 4, dat wordt in bijbelvertalingen meestal als broeder weergegeven, maar het Griekse woord adelfos betekent eigenlijk helemaal niet broer in de zin van een mannelijke persoon, maar het betekent lid van hetzelfde gezin. Dus het kan een broer zijn, maar ook een zuster. Uit het woord pseudadelfoi kun je dus niet afleiden dat alle mensen die de gemeente binnen waren gekomen mannen waren. Er kunnen ook best vrouwen of echtparen onder hen zijn geweest. Nou, blijkbaar waren de mensen die in Syrië en Cilicië voor verwarring hadden gezorgd nu verder gereisd, Klein-Azië, het huidige Turkije in, en ze waren nu ook in Galatië aangekomen. Dat was een landstreek die een beetje meer naar het westen lag en naar het noorden. En dat was voor Paulus de aanleiding om aan de Galatiërs een brief te schrijven. En dan kun je je natuurlijk afvragen, wat was er in Galatië precies aan de hand? Wat beweerden die mensen die daar binnengekomen waren eigenlijk? En hoe keerden zij zich tegen de waarheid van het evangelie? Welke waarheid die Paulus gepredikt had, dreigde de Galatiërs onder invloed van deze binnengekomen mensen kwijt te raken? Nou, ik denk dat we daarna niet hoeven te raden, want Paulus die noemt in zijn brief eigenlijk drie hoofdpunten die de kern vormden van de leer van de mensen die Galatië binnengekomen waren. Het eerste punt, dat wordt genoemd in Galaten in het 2 vers 14. En dat ene zinnetje wat Paulus daar schrijft, dat houdt in dat deze mensen die wilden de heidenen, dus de gelovigen uit de volken, dwingen om op Joodse manier te leven. Ze zeiden, om rechtvaardig te zijn, als jij een rechtvaardige wil zijn, als jij aan Gods bedoelingen wil beantwoorden en een echte gelovige wil worden, dan moet elke gelovige, dus ook een gelovige uit de volken, zich houden aan de spijswetten die in Leviticus en in Deuteronomium zijn opgetekend. Als jij christen bent, dan mag je geen onrein voedsel eten. En een christen kan niet aan één tafel zitten met mensen die alles menen te kunnen eten. Uit vers 11 tot 14 van Galaten 2 blijkt dat ze dat leerden. En ook dat er door hun optreden scheuring in de gemeente ontstond. Want de gemeenteleden die afkomstig waren uit Israël of uit het Joodse volk, die scheiden zich af van de gemeenteleden die een achtergrond hadden in de volkerenwereld. Nou, wat je dus, wat deze mensen dus zeiden, dat zou je misschien ook zo kunnen samenvatten. Gelovigen die behoren anders te leven dan de wereld. Ze horen zich van de wereld ook af te zonderen. Wat God in zijn woord onrein noemt, dat mogen ze niet eten. En met wie God in zijn woord onrein noemt, mogen ze niet omgaan. Nou, ik denk dat je in feite ook nu nog wel allerlei mensen hebt die dit soort dingen zeggen. Dat was eigenlijk het eerste punt wat deze mensen naar voren brachten. Nou, het tweede punt wat ze naar voren brachten, dat wordt genoemd in het vierde hoofdstuk van de Galatenbrief. Daar blijkt dat zij wilden dat gelovigen uit de heidenvolken zich aan dagen, maanden, tijden en jaren zouden houden. Nou, uit het voorafgaande en uit de rest van de Galatenbrief blijkt dat daarmee bedoeld wordt, met die dagen, maanden, tijden en jaren, sabbatten, nieuwe maansdagen, de hoogtijden van de Heer, waarover in het boek Leviticus gesproken wordt, het sabbatsjaar en het jubeljaar, want er wordt dus ook gesproken over het houden van jaren. Hè. Dus die valse broeders die zeiden, om rechtvaardig te zijn, om aan Gods bedoelingen te beantwoorden, om door te kunnen gaan voor een echte gelovige, moet je in ieder geval de sabbat houden en de Bijbelse feesten elk jaar trouw vieren. Elke christen die behoort Pesach, het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest en het loofhuttenfeest in ere te houden, want dat zijn de hoogtijden van de Heer waarop Gods volk tot hem behoort te naderen en voor hem mag verschijnen. Bovendien heeft God zijn volk opgedragen om 6 dagen te werken en op de 7e dag te rusten. Door de sabbat in acht te nemen kan een christen dus laten zien dat hij de schepper toebehoort. God heeft de wereld immers in 6 dagen geschapen en op de 7e dag gerust. En er zijn ook voorschriften gegeven voor bepaalde jaren. Tijdens het sabbatsjaar behoort een gelovige boer zijn land braak te laten liggen en tijdens een jubeljaar dan moet alle onroerend goed weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Aan dat soort voorschriften behoort iedere christen zich te houden. Nou, het derde en het laatste punt waarop deze mensen hamerden, dat wordt in de Galatenbrief op meerdere plaatsen genoemd en dat was misschien ook wel het belangrijkste en het zwaarste punt waar zij op hamerden. Zowel in Galaten 2 als in Galaten 5 als in Galaten 6, daar blijkt dat ze ook zeiden om rechtvaardig te zijn, om aan Gods bedoelingen te beantwoorden, om een echte gelovige te kunnen zijn, behoort elke gelovige man zich te laten besnijden. Want besnijdenis is het teken van het verbond dat God met Abraham heeft gesloten. Om te laten zien dat gelovigen uit de volken kinderen van Abraham zijn, behoren ze zich dus net als Abraham te laten besnijden. Uit het boek Handelingen, onder andere uit Handelingen 15, blijkt dat die valse broeders een enorm groot belang toekenden aan de besnijdenis. Want volgens het verslag dat Lucas geeft van hun optreden, zeiden ze, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet gered worden. Kortom, als jullie je niet laten besnijden, dan worden jullie niet behouden. Onbesnedenen kunnen in Gods oordeel geen stand houden, die gaan beslist verloren. Nou, als je wat beter kijkt naar de 3 punten die de valse broeders naar voren brachten, dan denk ik dat je ontdekken zult dat die 3 punten eigenlijk een gemeenschappelijke noemer hadden. Wat zij zeiden, dat kwam hierop neer. Gelovigen behoren zich op een duidelijke en wel omschreven manier van de wereld te onderscheiden. Door geen onrein voedsel te eten of te drinken, door de rust- en feestdagen in acht te nemen die God heeft voorgeschreven en door zich te laten besnijden als ze van het mannelijk geslacht zijn. Nou, wat brengt Paulus daartegen in? Nou, heel veel in de Galatenbrief. Hij heeft een heel groot aantal tegenargumenten en die kunnen we, denk ik, niet vanmorgen allemaal bespreken. Maar ik heb er vier hoofdargumenten uit de brief uitgehaald. Het eerste tegenargument, dat vind je in Galaten 2, al meteen in hetzelfde hoofdstuk als waarin Paulus die uitdrukking valse broeders gebruikt. En ik zal u dat bijbelgedeelte voorlezen uit de Oude Statenvertaling, omdat die het meest nauwkeurig weergeeft wat Paulus oorspronkelijk schreef. Paulus die zei over zichzelf en zijn medewerkers: wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat we zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Paulus die vatte hier dus eigenlijk, hij zegt wij weten, hè? Dus hij vat hier eigenlijk samen de kern of de waarheid van het evangelie dat hij in de volkerenwereld predikte. En die kern die zou je eigenlijk als volgt kunnen samenvatten. Wij weten dat de mens, en de mens omvat dus ook de Jood, niet gerechtvaardigd wordt uit wetswerken, maar door het geloof, je zou ook kunnen vertalen door de trouw van Jezus Christus. En hij voegt er dan aan toe, want uit wetswerken zal geen vlees, dat wil zeggen geen enkel levend mens, gerechtvaardigd worden. Wij weten dat, zegt Paulus, dat is de kern van wat wij prediken. Het goede nieuws dat Paulus aan de Galaten had verteld, dat hield dus in, de mens wordt niet gerechtvaardigd uit wetswerken, maar door de trouw van Jezus Christus. En Paulus die zei over dat evangelie, wij weten dat, wij, ik en mijn medewerkers, wij gelovigen uit de Joden, wij weten dat. Nou leven wij 20 eeuwen later en er hebben zich in de loop van de kerkgeschiedenis allerlei ontwikkelingen voorgedaan. Waardoor de vraag rijst, weten de christenen uit de 21ste eeuw ook nog wel wat Paulus toentertijd zei, toen Paulus schreef wij weten. Weten wij het? Laten wij die vraag nou niet te snel met ja beantwoorden. Ik ben bang dat als ik terugkijk op mijn periode dat ik student was en sprak met medestudenten, ik wil niemand van u van iets beschuldigen, maar als ik terugdenk aan gesprekken die ik vaak had met medestudenten, dan ben ik bang dat veel christenen het niet weten in de huidige tijd. Want als je aan een moderne christen vraagt, gewoon op de man of vrouw af, waarom denkt u nou dat u gered bent? Hoe weet u dat? Dan krijg je vaak antwoorden die er een beetje zo uitzien. Mensen zeggen dan van, ja, ik heb voor Jezus gekozen. Of ze zeggen, ja, ik ben als kind gedoopt. Of ik heb me in gehoorzaamheid aan Gods gebod laten dopen toen ik volwassen was. Of wat je ook vaak hoort van, ik dien de Heer. Terwijl de rest van mijn familie en mijn buren, die doen nergens aan. En nou ja, misschien als je er niet over nadenkt, dan vind je zulke antwoorden misschien heel normaal en heel gewoon. Maar als je beseft wat Paulus schrijft in de Galatenbrief, dan denk ik dat je van zulke antwoorden zou moeten schrikken. Want wie zo'n antwoord geeft, die meent dat hij door een wetswerk behouden is. Hij beroemt zich op de keuze die hij gemaakt heeft in het verleden voor Jezus. Hij beroemt zich op een bepaald ritueel wat aan hem voltrokken is of wat hij zelf op zich genomen heeft. Of hij beroemt zich op zijn ijver voor God. Hij dient God, terwijl de rest van de wereld dat niet doet. Hè? Dus zo'n antwoord, daar blijkt uit dat de persoon die dat antwoord geeft, zijn heilszekerheid niet ontleent aan de trouw van Christus. In ieder geval niet alleen aan de zorg van de Heer. Want in zijn antwoord wijst hij op zijn eigen gehoorzaamheid en niet op Christus. Nou, je zou ook eens kunnen letten op het advies wat een buitenstaander krijgt wanneer die een christelijke samenkomst bezoekt. Als zo'n bezoeker zegt, ja, ik heb helemaal geen gelovige achtergrond, maar ik ben gewoon de Bijbel eens gaan lezen en ik geloof dat Jezus Gods zoon was of door God was gezonden en dat zijn boodschap het allerbelangrijkste is wat er is. Hoe kom ik nou verder? Dan krijgt zo'n belangstellende bezoeker vaak te horen, je moet je laten dopen of je moet je aansluiten bij een gemeente. Of je moet de diensten op zon- en feestdagen bijwonen en je moet op zondag rusten. Nou, zulke raadgevingen, die zijn... Zulke raadgevingen zijn beslist goed bedoeld. Maar op grond van de Galatenbrief kun je je afvragen of je ze wel zo moet geven en mag geven als ze dikwijls wordt gedaan. Want ik denk dat je ze in ieder geval niet dwingend aan zo'n bezoeker mag opleggen. Want als je ze dwingend aan een bezoeker oplegt, en als je ze tegen iemand zegt, ja, als jij niet lid wordt van een gemeente, of als jij je niet laat dopen, dan kun je niet behouden worden, dan predik je in feite hetzelfde als wat de valse broeders in Paulus' tijd zeiden. Die valse broeders die zeiden, je moet je laten besnijden. Je moet laten zien dat je bij Gods volk hoort door kosher te gaan eten. Je moet de Sabbat houden en de hoogtijden van de Heer vieren. Nou, de details die zijn in de loop van 20 eeuwen kerkgeschiedenis veranderd, maar de geest die erachter zit is vaak precies hetzelfde. De besnijdenis die is vervangen door de doop. De spijswetten van Mozes die zijn vervangen door de regels van een bepaald kerkgenootschap. De Sabbat is vervangen door de zondag en de hoogtijden van de Heer door kerstfeest en de andere kerkelijke feestdagen. Het zijn andere kleuren, maar de vlag is in wezen precies hetzelfde. En dan moet u me op dit punt niet verkeerd begrijpen. Het is voor een pasbekeerd iemand of een belangstellende buitenstaander natuurlijk prima om met andere gelovigen in contact te komen en regelmatig met hen samen te komen. Daar is niks mis mee, dat is een goed advies om dat iemand te adviseren. Maar als je tegen een pasbekeerde zegt, als jij je niet laat dopen, word je niet gered. Of als je zegt, als je je niet bij een kerk aansluit, kun je niet worden behouden. Dan predik je in wezen hetzelfde als wat de valse broeders in de tijd van Paulus zeiden. Het advies om contact te zoeken met andere christenen, dat is natuurlijk goed. Maar de koppeling van behoud aan een bepaald ritueel, een sacrament of het lidmaatschap van een organisatie, dat is beslist niet goed, dat deugt niet. Bijna niemand die geeft aan zo'n buitenstaander het Bijbelse antwoord. Het antwoord dat Paulus en Silas gaven aan de gevangenbewaarder in Filippi. Toen die man aan Paulus en Silas vroeg, wat moet ik nou doen? Toen zeiden zij, geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis. Dus dat betekent eigenlijk zoiets, vertrouw op de opgestane, de levende Heer, verwacht alles van hem, roep hem aan. Hij zal u laten zien wat u moet doen en hij zal u en uw gezin redden. Nou, de tweede tegenwerping van Paulus tegen de leer van zijn tegenstanders, die vinden we in Galaten 2, vers 21. De apostel die zegt daar, ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Nou, het Bijbelse woord genade, dat betekent zoiets als onverdiende goedheid. Genade staat in de Bijbel tegenover verdienste of loon. Je kunt genade in geen enkel opzicht verdienen. Ik heb een puntje van kritiek op de manier waarop Galaten 2 vers 21 in de meeste Bijbelvertalingen en ook in de HSV is weergegeven. Want in het oorspronkelijke Griekse tekst staat niet de wet. Paulus, er staat geen bepaald lidwoord voor het woord wet. Paulus die schreef als er gerechtigheid door wet zou zijn. Door gehoorzaamheid aan welk gebod dan ook. Hij had het niet alleen maar over de wet van Mozes, hij had het over wet in het algemeen. Nog door de wet van Mozes, nog door enige andere wet te gehoorzamen, kan een mens in Gods oog een rechtvaardige worden, zegt Paulus. En Paulus die zegt in hetzelfde vers ook, ik doe de genade van God niet teniet. Het is alsof Paulus zeggen wil, ik doe dat niet, maar de valse broeders, mijn tegenstanders, die doen dat wel. Als je tegen een belangstellende buitenstaander zegt, mooi dat u in Jezus gelooft, maar om rechtvaardig te zijn moet u nu wel dit of dat doen. Iemand die dat zegt, die doet de genade van God teniet. Want redding, behoud, rechtvaardiging in Gods oog zou dan voor een bepaald stukje toch weer berusten op onze eigen werken en niet langer het gevolg zijn van Gods genade. Maar dat kan volgens Paulus helemaal niet, want genade plus een eigen prestatie, dat is geen genade meer, want genade is per definitie volstrekt onverdiend. Dat is het argument van Paulus. Paulus die zegt in zijn tweede tegenwerping ook, als er gerechtigheid door wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Als een mens door iets te doen in Gods oog een rechtvaardige zou kunnen worden, zegt Paulus, dan was Christus voor niets gestorven. De wet van Mozes, die door God gegeven was, die vertelde Gods volk en de mensheid in het algemeen immers al wat hij moest doen. Toch werd de Messias, toen hij in Israël verscheen, verworpen door zijn volksgenoten en moest hij sterven aan een kruis. En volgens de schriften stierf de Messias voor onze zonden. Dus wij wisten in principe heel goed wat we moesten doen, maar daar slaagden we niet in. En daarom moest de Messias sterven. Nou ja, op de dag van vandaag zeggen mensen tegen hun zoekende mensen ook vaak heel dwingend dat die allerlei dingen moeten doen om een christen te kunnen zijn. U moet zich nu wel laten dopen, u moet zich aansluiten bij een kerk, u moet zich verhouden van alle werelds vermaak, u moet gaan evangeliseren en al uw kennissen en buren waarschuwen voor het naderende oordeel, u moet zich houden aan de 10 groene geboden, u behoort als rentmeester voor Gods schepping zorg te dragen, als u dat niet doet, dan gaat het helemaal fout met u en met de wereld. Je hoort allerlei van dat soort dingen. Nou, wie zoiets zeggen, die leren dat een gelovige iets moet doen om in Gods oog aanvaardbaar te zijn. Hij moet bepaalde regels gehoorzamen, je moet bepaalde werken doen om door te kunnen gaan voor een rechtvaardige. Maar er zit natuurlijk een hele scherpe adder onder het gras, want als dat waar zou zijn, dan is behoud niet meer gratis. Zelfs al is het werk wat van je geëist wordt maar een kleinigheid, dan betekent het toch nog steeds dat behoud dan niet meer gratis is, al is het maar een kleinigheid. De mens draagt dan zijn steentje bij en zonder dat steentje wordt hij niet gered. Zo'n leer, zegt Paulus, die doet Gods genade teniet. Nou, aan de Romeinen schreef Paulus later ook, maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. Daar blijkt dus ook uit, als je op grond van de Bijbel terecht onderwijst dat behoud door genade is, dan kun je daar niet in één adem op laten volgen dat een mens bepaalde dingen moet doen om gered te worden. Want door dat laatste te zeggen ontken je wat je eerder had gezegd. Dan ontken je in feite dat redding berust op Gods onverdiende goedheid. Dan heb je gehuicheld toen je genade predikte. Genade staat volgens de Bijbel en volgens Romeinen 11 vers 6 tegenover werken. Nou, dat brengt me bij Paulus' derde tegenwerping en die vind je in Galaten 3 vers 11 tot 12. Paulus die zegt daar, en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Paulus die haalt in deze tekst twee voorafgaande Bijbelteksten aan. Een tekst uit de profetie van Habakkuk in Habakkuk 2 vers 4. En hij haalt een tekst van Mozes uit de wet aan, Leviticus 18 vers 5. En hij stelt redding door op God te vertrouwen tegenover redding door bepaalde dingen te gaan doen. In Habakkuk 2 vers 4, daar staat, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Maar Leviticus 18 vers 5, die tekst zegt, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen, de mens die ze houdt zal erdoor leven. De wet die belooft dus leven aan de mens die Gods verordeningen en bepalingen houdt. Maar uit de geschiedenis van het volk Israël is gebleken dat de weg van de wet, die bij gehoorzame mensen tot leven zou leiden, voor vergankelijke en zondige mensen leidt tot de dood. Het tien- en het tweestammenrijk gingen ten onder en de Israëlieten werden in ballingschap gevoerd. En toen de Babylonische ballingschap naderde, toen zei de Heer bij monden van de profeet Habakkuk dat de rechtvaardige zou leven door geloof. Daaruit leidt Paulus af, zondaren kunnen niet worden gered door te gehoorzamen aan een wet. Zondaren worden gered door te vertrouwen op de Heer. De Heer sprak over leven door geloof, omdat geen enkel zondig mens erin slaagt om zijn verordeningen en bepalingen volmaakt te houden. Daarom zijn ook alle Israëlieten in de loop van de geschiedenis gestorven. Ze hebben gefaald om de wet volmaakt te houden. Niet alleen in de Galatenbrief, maar ook in de Romeinenbrief stelt Paulus geloof tegenover werken. In Romeinen 4, daar lees je, bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Je zou hier ook kunnen schrijven, bij hem echter die niet werkt, maar vertrouwt op hem die de gelovige rechtvaardigt, wordt zijn vertrouwen gerekend tot gerechtigheid. Niet wie goed zijn best doet is een rechtvaardige. Een rechtvaardige is een zondaar die God vertrouwt en hem op zijn woord gelooft. Sinds de zondeval koestert de mensheid wantrouwen ten opzichte van haar schepper. Maar bij een gelovige, als het goed is, is dat vertrouwen verdwenen. Daarom beschouwt God een gelovige als een rechtvaardige. Zijn of haar vertrouwen wordt gerekend als gerechtigheid. En wie met vertrouwen naar God luistert, die zal door zijn woord worden veranderd en aan Gods bedoelingen gaan beantwoorden. Nou, daarmee kom ik tot Paulus' laatste tegenwerping. En dat laatste gedeelte, dat is misschien wel het scherpste van allemaal. Paulus die zegt in Galaten 5 vers 4, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Ook hier is het weer zo dat in de oorspronkelijke tekst staat er geen bepaald lidwoord voor het woord wet. Paulus die schreef dat een mens die door een wet, welke wet dan ook, gerechtvaardigd wil worden, zich van Christus losgemaakt heeft. Dat is een vreselijk scherp woord. Want dat houdt dus eigenlijk in dat iemand die dat doet, niet langer deel uitmaakt van het lichaam van Christus, of helemaal nooit deel heeft uitgemaakt van het lichaam van Christus, en daarom ook niet deelt in zijn zegen. Je zou het ook zo kunnen zeggen, zoals het in Colossense 2 staat, iemand die door een wet gerechtvaardigd meent te kunnen worden, of die dat wil, die houdt niet vast aan het hoofd, en die ontvangt daarom ook geen voeding uit dat hoofd. Dat staat in Colossense 2 vers 19. Ik denk dat wat Paulus in Galaten 5 schrijft, dat het nog altijd een knuppel is in het kerkelijke hoenderhok. Want er zijn nog altijd, en als ik niet vergis, in de laatste tijd zelfs steeds meer mensen die heel hartstochtelijk ijveren voor allerlei inzettingen en voor christelijke geboden. Om voor een christen te kunnen doorgaan, zeggen ze, moet je toch minstens wel dit of dat doen. En sprekers die zo ijveren, die worden ook over het algemeen beschouwd als goede voorgangers. Het publiek dat knikt bijna altijd instemmend. Ze zeggen dan, ja, de spreker van vanmorgen die bracht een ernstig woord. Hij of zij wees op het feit dat het geloof een christen best wat mag kosten en ook moet kosten. Maar ik denk dat als je Paulus' woorden tot je laat doordringen, dat je helemaal niet zo enthousiast bent over de boodschap dat om een echte christen te zijn, christenen toch wel van alles minimaal moeten gaan doen. Wij zijn geneigd om mensen die ijveren voor rituelen of voor christelijke leefregels te beschouwen als toegewijde gelovigen. Maar Paulus die noemt zulke mensen in zijn brieven aan de Galaten en de Filippenzen vijanden van het kruis. En hij zegt in de Galatenbrief dat ze van Christus losgeraakt zijn. Hij zegt zelfs nog in Galaten 5 vers 2 dat Christus voor hen van geen nut zal zijn. Als dat geen scherp woord is, dan weet ik niet wat wel een scherp woord is. Het is volgens mij een keihard oordeel. Nou, om mijn verhaal af te sluiten, wil ik teruggaan naar de tekst waarmee het verhaal zijn begonnen. Galaten 2 vers 4, de tekst waar Paulus bepaalde mensen valse broeders noemt. Naar aanleiding van die tekst kun je natuurlijk afvragen, wie is dan eigenlijk wel mijn broeder of mijn zuster? Wie is dat echt? En op die vraag kun je natuurlijk antwoorden. Ik zou dat altijd doen. Ieder mens die in de Heer Jezus gelooft en hem van harte lief heeft, die is mijn zuster of mijn broeder. En dat is beslist waar. Maar ik denk dat je dan wel moet beseffen wat in de Heer Jezus geloven volgens de Bijbel betekent. Het betekent wie alles alleen van de Heer Jezus verwacht en volstrekt niets van zijn eigen werken, keuzes of prestaties, want die zijn even zwak en flinterdun als alle menselijke beslissingen. Paulus die zegt ook in zijn andere brieven dat voor wie in de Heer Jezus geloven, alle eigen roem is uitgesloten. Dat zegt hij in Romeinen, dit is ook een gezang hè, van Johannes de Heer. En Paulus die zegt dat in Romeinen 3 vers 27. En Paulus die zegt op drie plaatsen in zijn brieven, in 1 Korinthe, 2 Korinthe en de Efezebrief, dat wie roemt alleen maar kan roemen in de Heer en in niets van zichzelf. Ik denk dus dat je uit wat Paulus in de Galatenbrief schrijft in ieder geval één heel belangrijke conclusie kunt trekken. Het denkbeeld dat je behoud berust op iets dat je doet of gedaan hebt, dat is volgens de Bijbel geen onschuldige dwaling. Als je dat echt denkt, dan val je buiten Gods genade en dan ben je van Christus losgeraakt. Dan bestempelt Paulus je als een namaakbroeder. Dan praat je wel over Christus, maar je bent los van hem. Ik zou zo'n hard oordeel zelf over mijn medemens niet gauw durven te vellen, maar dat is toch echt wat Gods woord zegt. En nou moet ik weer opnieuw zeggen, op dit punt moet je me niet verkeerd begrijpen. Ik zeg niet dat een christen die vegetarisch wil eten of zo, dat die verkeerd handelt of zondigt. Dat is niet zo. Een christen kan op goede gronden besluiten om bepaalde dingen niet te eten. Er is niks mis mee om ongezond voedsel of producten van de bio-industrie in de supermarkt te laten liggen. Het is voor christenen natuurlijk ook beslist een goede zaak om op bepaalde dagen samen te komen en Gods heilsfeiten te gedenken. Dat is in geen enkel opzicht verkeerd. En een mens die God en zijn Zoon Jezus Christus heeft leren kennen, die mag zich natuurlijk laten dopen als getuigenis voor zijn omgeving, als hij dat wil. Als zichtbare uiting van het feit dat hij zich tot God heeft gewend. Maar als je zegt, als u zich niet laat dopen, wordt u niet gered. Of als je zegt, als u niet de Sabbat houdt, hoort u niet bij God. Of als u zegt, als u onrein voedsel eet, dan ben je geen volgeling van Christus. Als je zoiets leert, dan predik je hetzelfde als de valse broeders in Paulus' tijd. Dan beweer je dat er gerechtigheid door wet is. En daarmee heb je je volgens Paulus van Christus losgemaakt. Het is denk ik ook goed om in gedachten te houden wat Paulus later schreef aan zijn medewerker Timotheus. Paulus die schreef aan Timotheus: een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. Nou, uit wat Paulus aan Timotheus schrijft, dan blijkt dus dat nepbroeders echte broeders kunnen worden, doordat God hun ogen opent en hun bekering geeft. Zelfs bekering is dus geen prestatie of verdienste van onszelf, maar een geschenk van God, want God kan het geven, zegt Paulus, aan iemand. We horen dus bezorgd te zijn over mensen die op hun eigen werken of op de werken van andere christenen roemen en daar op prat gaan. Ik denk dat we beslist niet met hen mogen meepraten of instemmend mogen knikken bij wat ze zeggen. Maar we mogen, wanneer we daarvoor de gelegenheid krijgen, wel aan hen vertellen hoe de vork in de steel zit. En als God het geeft, zullen zulke mensen eens gaan inzien dat ze dwalen tot bekering komen en gaan beseffen waardoor ze werkelijk behouden zijn. Namelijk door Gods genade en doordat God hen trok en riep. Daarbij wil ik het vanmorgen graag laten. Misschien kunnen we afsluiten met gebed. Vader in de hemel, we moeten voor u belijden dat we allemaal, denk ik, de neiging hebben om te gaan roemen op onze eigen werken en op onze eigen prestaties. Al is het misschien maar op een kleinigheid. Zelfs al belijden we met woorden dat we door genade behouden zijn, dan is het vaak toch later in ons leven zo dat we toch weer ons gaan beroemen op dingen die we hebben gedaan, die we voor u tot stand hebben gebracht, of keuzes die we hebben gemaakt, dingen waar we ons verre van gehouden hebben. En dan sluipen verdiensten en eigen roem toch weer bij ons in. En we willen voor u belijden dat het verkeerd is. En we willen u ook vragen of u ons van zulke dingen wilt vrijmaken en ons wilt laten beseffen altijd dat we alleen maar staan door genade en staan door geloof. Wij zijn ook als wilde takken geënt op de edele olijf, zei Paulus in de Romeinenbrief. We hebben deel gekregen aan de godsopenbaring die u oorspronkelijk aan het volk Israël had gegeven. Maar we staan daarin en door geloof. We hadden geen enkele verdienste waardoor we dat verdienden, dat we deel kregen aan die edele olijf. En we bidden u dat we staande mogen blijven door geloof en niet mogen menen dat we door enige keuze of prestatie zouden overeind kunnen blijven. Want als we dat zouden denken, dan zouden we onszelf bedriegen en dan zouden we vroeger of later beslist ten val komen. We bidden u dat we staande mogen blijven door uw genade en in die genade mogen blijven staan. We willen u ook bidden voor al onze vrienden en kennissen die misschien op dit punt hele andere meningen verkondigen. In onze eigen kennissenkring hebben wij die wel mensen die met grote stelligheid zeggen dat het absoluut essentieel is om de Sabbat te vieren. Wie dat niet doet, die is getekend door het teken van het beest en dergelijke geluiden. We bidden u voor zulke mensen die dat zeggen en we vragen u of u op uw tijd hun ogen wilt openen en hun wilt laten zien dat ze alleen maar door de genade van uw Vader en door uw Zoon Jezus Christus behouden zijn. We willen u ook vragen of u bij ons wilt zijn als we straks weer naar huis gaan. Wilt u ons bewaren op de weg en ons veilig weer thuisbrengen op de plaats waar we gesteld zijn. We willen u ook bidden voor de wereldleiders die het lijkt wel alsof de hele wereld steeds meer afstevend op een grote wereldbrand waarbij er een enorme oorlog gaat uitbreken en oost en west met elkaar in conflict komen. We bidden u als het mogelijk is of u dat wilt verhoeden, want als dat zou gebeuren dan zouden de gevolgen heel vreselijk zijn. Maar we danken u dat we mogen weten dat wat er ook gebeurt, het wereldgebeuren in uw hand is en dat u de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen zullen waarop gerechtigheid woont. We danken u dat we dat mogen weten en dat we dat vooruitzicht en die hoop mogen hebben. Daarvoor danken we u in Jezus' naam. Amen.